Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. De Bhagavad Gita, zoals ze is, het 9e hoofdstuk, de meest vertrouwelijke kennis, vers nummer 2. Hoofdstuk 457, bladzijde 457. Rajavija Rajaguyam Pavitram Idamutamam Pratyaksavagamam Dharmyam Susukam Kartamavyayam Rajavida Rajaguyam Pavitram Idamuttamam Pratyakshavagamam Dharmyam Susukam Kartamavyayam Rajavida Rajaguyam Pavitram Idamuttamam Pratyaksavagamam Dharmyam Susukam Kartamavyayam. Wil je met anders proberen? Pratyaksyavagamam dharmyam susukam kartamavyayam. Vertaling. Deze kennis is de bekroning van alle onderricht, het geheimste van alle geheimen. Het is de zuiverste kennis en omdat ze door realisatie rechtstreeks inzicht geeft in het zelf, is ze de vervolmaking der religie. Ze is onvergankelijk en wordt met vreugde toegepast. Rajavija, het is de allerhoogste kennis. Er is zoveel kennis in deze wereld, maar alle kennis die men in universiteiten enzovoort leert, heeft te maken, is betrekkelijk. Al die kennis heeft te maken met dingen van deze wereld. En alles in deze wereld is betrekkelijk. Ja. Bijvoorbeeld, een mens in vergelijking tot een muis is groot. En in vergelijking tot een huis is klein. Ja? Dus betrekkelijk. Zijn we dan groot of klein? Het hangt er vanaf waar we het mee vergelijken. Dus de hele wereld is gebaseerd op meten, op vergelijken. Ja. Daarom is alles relatief. Alles wordt gezien in relatie met iets anders. Ja. Dat is de relatieve aspect van het materieel bestaan. En alle kwaliteiten die we ergens aan toeschrijven, die hebben gewoon te maken met iets anders. We noemen iets heet, omdat er iets anders is dat gewoon duidelijk koeler is. Dan is het duidelijk heet. Het is allemaal vergelijking. Ja, dus alles wordt vergeleken. En eigenlijk onze hele waarneming is gebaseerd op vergelijkingen. We vergelijken steeds dingen. Daarom denkt men in wat men noemt in metaforen. Ja? We denken in metaforen, we denken in beeld. We proberen iets uit te drukken in een taal die ons al bekend is. We zoeken een vertrouwd beeld, iets waar het op lijkt. Iets dat we kennen. En dan zeggen van, het is, ja, wat is het nou eigenlijk? Nou, wat is een als je op de Atlantische Oceaan bent voor de eerste keer, wat is het? Waar lijkt het op? Ja, het is een soort bewegend heuvellandschap, zeggen we dan. Ja? Het zijn net bergen, die golven, als je zo kijkt. Net heuvels, ja? Zo grote heuvels. Maar ze bewegen. Bewegend heuvellandschap. Ja? Zo proberen we dan de nieuwe ervaring uit te drukken in een oude. Ja. Alles Zo zien we steeds de werkelijkheid. We beschouwen alles zo naar onze eigen vertrouwde wereld. Ja. Zo denken we vanuit ons lichaam. Ja. We denken eigenlijk, hier zitten we in dat lichaam, we zitten in het vel en we redeneren vanuit dat vel. Ja. Vanuit onze positie, vanuit ons hoek, ons vakje op het schaakbord. Zijn we precies aan het uitrekenen van hoe onze positie is enzovoort. Ja. Natuurlijk, af en toe dan komt ineens die hand van boven. Woop, pakt ons op en ineens staan we ergens anders. En dat is dan, daar hadden we dan geen rekening mee gehouden. Dat is het probleem in deze wereld. Ja. Dat uiteindelijk hebben we de situatie niet onder controle. Wij zijn niet de bestuurder van de omstandigheden. De omstandigheden soms lijken heel goed te passen in onze plannen en dan ineens niet meer. Dat is het probleem. De plannen die we maken zijn dus ook betrekkelijk. Ja. En uiteindelijk... Daar komt. Dankjewel. Er komt een heel boeket. Zo, alles loopt volgens het plan van Krishna. Net zo als er in deze bloemenkrans, onder de bloemen zit er een draad. Die draad is onzichtbaar, maar toch is dat de draad heeft dit boeket bloemen in een krans veranderd. Ja. Je kunt natuurlijk ook proberen met lijm aan elkaar te plakken, maar dat blijft toch wat onhandig. Een draad is gewoon praktischer. Zo wordt er dan gezegd, Krishna is de draad. Krishna is de draad die alles verbindt. Sutramani Ganaiva, zegt in het 7e hoofdstuk van de Bhagavad Gita. Sutramani Ganaiva, net als de draad in een parelsnoer. De hele wereld is vol met zijn parels, met zijn rijkdommen, met zijn verschillende energieën of alle combinaties die er bestaan in ingrediënten die allerlei prachtige vormen of indrukwekkende vormen weten te creëren. En daaronder zit de draad, Krishna, die alles verbindt. Ja. Krishna is dan uiteindelijk de verbindende factor. Het is Krishna waar die het laatste woord heeft in elke situatie. Het is Krishna die uiteindelijk bepaalt of er winst is of verlies, of er succes is of niet. Dat hangt allemaal af van Krishna. Wat wij ook doen. Ja. Het is niet zo dat al werken we een beetje harder, dat het dan zo nodig zal lukken. Ja. Soms werken we een beetje minder en dan lukt het ook. En soms werken we zo hard en het lukt nog steeds niet. Het hangt af van Krishna uiteindelijk. Als die zijn zegen geeft, dan gaat het lukken. Ja. Nu denkt men, goed, dan bidden dus maar. Gewoon flink bidden en dan komt het allemaal wel voor elkaar. Je bidt gewoon en dan komt die zegen en dan rijlt en zeilt alles lekker. En zo heeft de mensheid voor eeuwen en eeuwen of zelfs millennia in de kerken gezeten, in de tempels gezeten, in de moskeeën gezeten en bidden maar, dat het allemaal mee mocht zitten. Ja, dat de zegen er mocht zijn. Ja. Nu is dat uiteindelijk ook helemaal niet gegarandeerd. Je kunt bidden wat je wilt en nog steeds de zegen niet krijgen. Dat heeft de geschiedenis ons ook wel geleerd, zo langzamerhand. Hè. Er is heel wat afgebeden in het verleden, maar dat wil niet zeggen dat alles altijd even vlot en gemakkelijk verliep. Nee, helemaal niet. Hè. Er zijn hele landen ten onder gegaan, hele volkeren uitgeroeid, ondanks het feit dat ze heel wat uurtjes op de knietjes hebben doorgebracht. Zodoende denkt men dus, helpt het eigenlijk wel? Ja? Helpt het eigenlijk wel al dat bidden? Dat is een grote vraag. Ja? En het antwoord is, het helpt wel, maar het helpt niet noodzakelijkerwijs voor het oplossen van onze problemen. Ja, nou, als dat bidden dan de problemen niet oplost, waarom zou je dan al die moeite getroosten? Dat is dan de vraag. Bhagavad Gita geeft een hogere kennis dan het bidden voor materiële faciliteiten. Een hoger principe dan bidden voor rijkdommen in deze wereld, voor faciliteiten voor het lichaam. Er wordt gezegd dat zolang je nog behoefte hebt aan Janma, Aishwarya, Srute en Sribir, of om te genieten van geboorte, hoe aristocratisch je wel niet bent, hoe een belangrijke plaats je geboren bent, en met een hele stamboom erbij en van alles en nog wat, om even aan te tonen dat we inderdaad, ja, niet zomaar iemand zijn, ja, of gewoon uit een hele interessante achtergrond komen, artistiek en intrigerend, kleurrijk en gewoon romantisch, ja. Of heel machtig, ja, vader is een minister, zo, ja. Tja, dat soort dingen. Janma, dat we gehecht zijn aan de positie van onze geboorte. En dan, ja, dan is het allemaal niet zo gelukt. Maar ach, een stamboom kun je ook kopen, nietwaar? Het kost wel wat, maar je kunt hem in feite kopen. Hè? En dan, titeltje erbij, stamboompje erbij, enzovoort, ja. Toch eventjes laten zien wie je eigenlijk bent. Hè? Janma. Zolang we nog gehecht zijn aan Janma. Of Aishwarya. Aishwarya betekent poen, poen, poen. Wat je niet allemaal met poen kunt doen. Hè? Geld, geld, geld. Ja, alles draait daar in een kringetje. Hè? Het gaat om de winst. Tel uit je winst. En verlies, dat willen we niet zien. Geld moet altijd meer worden. En meer en meer. Want ja, zonder kun je niet leven. Dus zolang we bezig zijn met het vermeerderen van onze economie. Zolang we eigenlijk door de economie beheerst worden. Ja, dan zitten we. Zijn we nog niet bij de oplossing. Ja. Sruta. Sruta. Ja, dan heb je mensen die hebben diploma's. Ja. Allerlei soorten diploma's. Ja, och, er komt geen eind aan hoeveel diploma's je kunt hebben, nietwaar? Van zwemdiploma's tot vliegbrevetten tot universitaire opleidingen enzovoort. En uiteindelijk, ja, kun je een titel voor je naam schrijven. Nou, dat is natuurlijk wel heel interessant. En dan, ja, dan ontmoet je ook soms professoren die zo enorm gewichtig zijn. Zo gewichtig dat ze gewoon bijna door de aarde heen zakken van het gewicht dat er in hun hoofd zit. Zoveel kennis zit daarin. En als de professor ook zijn mond open doet, dan is het een echte orakel van Delphi begint daar te spreken. Hè? En iedereen is stil. Oh, professor spreekt. Wat zegt hij allemaal? Snel de aantekenboeken erbij. We kunnen het niet missen wat de man gaat zeggen, want het is zeker, ik weet het zeker, het wordt een openbaring. Ja, geweldig. Nou ja, we zien soms een dermate houding in academische kringen, ja, waar mensen inderdaad naast de schoenen lopen. Goed, dan dat is Sruta. Gehecht zijn aan kennis. In feite zien we een patroon. We zien iemand die gehecht is aan een aristocratische achtergrond, iemand die gehecht is aan een positie van rijkdom, iemand die gehecht is aan een positie door middel van zijn kennis, of iemand die gehecht is aan Sribir, aan schoonheid. Oh, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in het land, enzovoort, ja. Aha. En dan barstte de spiegel weer, weet je, als die koningin erin keek. Tja, dat was een heel verhaal. Nou, dat spiegeltje aan de wand, ja, dat blijft gewoon altijd maar daar, weet je wel. Spiegeltje aan de wand en het winkelraam waar je voorbij loopt. En, oh, wat zie ik er toch goed uit. Enzovoort, enzovoort. Zolang dat nog te zeer in de aandacht is, dan is het niet mogelijk om Krishna oprecht te benaderen, wordt er gezegd. Dan zal onze neiging altijd een neiging zijn naar zaken doen. dan blijven we zakelijk ingesteld. En dan zijn al onze gebeden ook een beetje zakelijk ingesteld. Dan denken we van ja, wat krijg ik ervoor terug? En als we dus iets geven, dan hopen we ook dat we dus, als ik voor mijn, hoeveel zegenen krijg ik voor mijn €5? Ja, toch wel minstens 5 hoop ik. Ja? Nou, dan wil ik gewoon 1 voor de kinderen, 1 voor enzovoort. Dan kunnen we de hele lijst afgaan. Ja. Dit is niet de hoogste kennis. Dus Bhagavad Gita biedt ons een hogere kennis. Bhagavad Gita beschrijft dit soort bewustzijn als kamaisteisteritigyana, als intelligentie die gestolen is door lust. Dat als de intelligentie gestolen wordt door lust, dan worden we slaaf van onze zinnen. En dan werkt de intelligentie voor de zinnen, voor de zintuigen. Alles wat we dan zien, alles wat we dan ruiken, proeven, verlangen en dat we willen hebben, dan moet de intelligentie de middelen vinden om het te krijgen. Ja. En daar werken we dan voor. Terwijl in feite de intelligentie een plan dient te maken. Niet dat we zomaar impulsief steeds werken op alles wat die zintuigen ons bieden. En elke keer we denken, ja, in de geest, dan is het geest, het centrale hoofdkwartier. Waar dan besloten wordt of we het dan wel doen of niet. Zullen we dit accepteren of zullen we dit laten gaan? Nou, op die manier wordt daar steeds de beslissing genomen. Accepteren of laten gaan. En dan kan de intelligentie werken om de dingen of te realiseren of dingen te vermijden. Ja, dat ziet er niet goed uit, dat moeten we vermijden. Dan moeten we constant met de intelligentie allerlei plannen verzinnen en allerlei ingewikkelde structuren uitwerken om onprettige dingen te vermijden. Natuurlijk, in de loop der jaren worden we daar steeds beter in. En dat lukt dan ook wel een beetje. Heel expert. En dan voelen we ons ook heel zelfverzekerd. Maar ja, totdat het natuurlijk een keer echt fout gaat, dan kun je nog zo zelfverzekerd zijn. Dan is daar ook niks aan te doen. Nou ja, om kort te gaan. Uiteindelijk is het niet de bedoeling dat de intelligentie zich bezighoudt met materiële dingen, met voordeel voor onze lichamelijke positie in de zin van geboorte, kennis, rijkdom en schoonheid. Nee. Het is de bedoeling dat we de intelligentie gebruiken om een permanente betere positie te krijgen. Dat wordt beschreven als Shreyas en Preyas. Preyas betekent onmiddellijk resultaat. Nu gaan we erop vooruit, maar op de lange termijn, ja, dan weet je niet wat er van komt. En Shreyas betekent nu een offer brengen en dan lange termijn is er winst. Ja. Spiritueel leven is altijd gebaseerd op Shreyas, op lange termijn, op dingen doen die blijven. Dus werkelijke kennis gaat om blijvende verbetering. En dat is het doel van het menselijk leven. Dieren die zijn inderdaad alleen maar impulsief. Dat is het verschil tussen mens en dier. Een dier is impulsief en een mens ontstijgt aan het impulsieve. Ziet ook wat zijn de gevolgen ervan. En dan zegt hij nee. Ja. Bijvoorbeeld in Afrika, dan heb je gebieden zoals de Kalahari-woestijn, waar het heel droog is. En de plaatselijke bevolking, die hebben een techniek om water te vinden. En het systeem is als volgt. Ze zoeken een oude, opgedroogde mierenhoop. Daar zijn er genoeg van. En ze maken daar een klein gat in. Klein, ja. En ja, dan heel geheim hebben ze iets onder een doek en dat stoppen ze in dat gat. Ja. In een droge boom vlakbij zit een groep apen en die zitten zo te kijken van. Wat gaat er daar in dat gat? Ja. Dus die apen dan trekken een heel ongeïnteresseerd gezicht. alsof ze niks zien. Ja. Maar ondertussen hebben ze het allemaal in de gaten. Er gaat iets in dat gat. Nou, oké. Okay. Dan gaat onze vriend, de neger, die loopt weg. De bosneger loopt weg. En ja. Aap komt uit de boom. Aap stopt zijn hand in het gat. En voelt wat daarin zit. Ja. Op dat moment komt onze... Komt de man uit het oerwoud rennen, ja, met een touw. En ja, ineens schrikt die aap, maar zijn hand zit daarin en heeft iets vast. Ja, en dat wil hij niet loslaten. Dus ja, hij probeert zijn hand terug te trekken, maar het gat is nauw en hij zit ineens vast. En voor hij het weet, touw om zijn nek en hij is gevangen. Nou, aapje aan een touwtje. Dan laat ze die aap zo aan een tijd aan een touwtje zitten in de zon. Ja? Dan, en dan geven ze hem iets zouts, ja? Te eten. Nou, hij heeft honger, hij lust het wel. Maar ja, hij zit daar in de zon aan een touwtje, niks te drinken en heeft net zoute dingen gegeten. Dus je kunt je wel voorstellen dat die aap, die krijgt maar daar toch een dorst. Ja, een dorst, weet je wel. Ongelooflijk. Dus als die aap dan lang genoeg in de zon gezeten, helemaal barst van de dorst, dan laten ze hem los. En dan gaat die aap, die rent weg. En ze rennen achter hem aan als een gek. Ze volgen hem, ja, met een rotgang. En die aap die gaat rechtstreeks naar een ondergronds waterreservoir. En op die manier vinden ze gewoon een ondergronds waterreservoir. Nou, elke bosman in de Kalahari woestijn, die kent die truc. Weet je, dat is een oude koek, weet je wel. Iedereen kan het. Voor ons is dat natuurlijk iets een nieuwtje. Hè? Maar net zoals we hier gewoon naar links en rechts kijken om de straat over te steken. Ach, vang je daar even een aapje als je dorst hebt, nietwaar? Dat is niks. Ja? Zijn zoals spreekwoorden, even een aapje pakken. Weet je wat betekent? Gewoon even een slok water halen. Kortom, zo zien we daar een cultuur aan. Waarin de aap door zijn zinnen zo verstrikt raakt in de materie, ja, dat hij daardoor helemaal verstrikt raakt. Ja. Dat is de aard van de materiële natuur. Zo gaat het om zijn gehechtheid. Een dier is dus impulsief en volgt gewoon die zinnen. Ja, hij trapt er gewoon in. Kijk, wij zouden denken van nou, er klopt hier iets niet. Ja, dit is niet, zit hier in de haak. Ja, de mens denkt wat verder na. En dat is ook de bedoeling, ja, van het menselijk bestaan. De bedoeling van het menselijk verstand is niet in de korte tijd dat we hier zijn om reusachtige wolkenkrabbers te bouwen. Want ja, wolkenkrabbers die komen altijd naar beneden. Soms met een klap of soms langzaam, maar uiteindelijk moeten ze weer naar beneden. Ja, het blijft natuurlijk een onnatuurlijk iets om zoveel etages bovenop elkaar te stapelen. Ja, we kunnen natuurlijk verwachten dat weer naar beneden moet. Ja, alles wat je daar op elkaar zet. Ja. Dus wat heeft het voor waarde om zulk soort dingen te bouwen? Ik kan me herinneren dat ik een aantal jaar geleden in Chicago was. En ik zat me daar ook naast zo'n monster van een wolkenkrabber. En het is zo dat de bovenste etages van die wolkenkrabber, die bewegen. En die bepaalde wolkenkrabber zei men dat men de hoogste zevende etages niet kon uithuren. Omdat je daar zeeziek wordt als het waait. Dan... Ja. Dus dat is dan, zijn 7 etages, dat is een aardig huisje zeg, zet het op de grond neer en dan kun je er wel 2 huizen op de grond neerzetten zeg, van die 7 etages, ieder 3 etages, 1, 3, 1, 4, niet slecht hè, en dat staat daar allemaal boven in de wind te waaien, dus dan denk je, dus ik zat ernaast, ik stond erbij en ik keek ernaar, om het zomaar eens te zeggen, en ik dacht van ja, waarom doen ze dit nou eigenlijk, weet je, ik bedoel, was het dat ze niet genoeg land hadden? Ja. Nou, dat is het niet hoor, in Amerika. Daar hebben ze geen problemen mee. In Nederland zou je dat zeggen. Geen land. Overbevolkt, even zelfs België, kun je dat voorstellen. Maar in Amerika, zoveel land. Leeg, wild land, zoveel land. Ja. Geen tekort aan land hoor. Nee, dat is niet het probleem. Dus ja, waarvoor moeten die dingen dan zo hoog gebouwd worden? Ja, voor de show. There's no biz like showbiz. Hollywood, hè? Ja, het is gewoon de United States of America. Ladies and gentlemen, you are now on the Amtrak, the American train. Welcome, welcome. Here's your conductor. De conducteur op de Amtrak train had een tuxedo. Hoe noem je zo'n ding in het Nederlands? Zo'n vlinderdasje en een... Een smoking, hè? Had een smoking aan, ja? En hij komt daar. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Amtrak train. You know? En daar waren we dan. Ja, dat is toch even anders dan de conducteur waar we aan gewend zijn. Het was Hollywood. Ja? Het hele leven is Hollywood. Ja? Overal. Altijd. Ja? Het is gewoon Hollywood. Hol noemen we dat. Ja? Het holle woud. Holle bomen. Zit niet werkelijke, echte inhoud in. Nogal leeg eigenlijk, ja. Allemaal glitter en glamour. Allemaal gewoon uiterlijke schijn. Maar waar is de wezenlijke inhoud? Dat is de vraag, ja. Dus inderdaad, waar houden we ons mee bezig? Er wordt gezegd van, het menselijk bestaan is dus niet bedoeld om reusachtige gebouwen neer te zetten voor ons prestige of en ons daar de tijd mee te verdoen. Ja. Of enorme stapels geld te verzamelen. Ja. Uiteindelijk is het daar onze tijd niet voor bedoeld. Onze tijd is bedoeld om ons als individu te verheffen. Ja. Om persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen als mens. Ja. Dat is het doel van het leven eigenlijk. Ja. En ja, dat heeft te maken met een nog dieper niveau. Die persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen zich als we begrijpen wat het doel is van het leven en waar alles voor bedoeld is. Dan krijg je te maken met God, met Krishna. Dan begin je te realiseren dat degene die zijn leven wijdt aan een spiritueel doel, aan het tevreden stellen van Krishna, aan het werken voor Krishna, die ontwikkelt automatisch goede kwaliteiten. Waarom? Omdat uiteindelijk in Krishna alle goede kwaliteiten aanwezig zijn. Hij is de bron van alle goede kwaliteiten. En degene die hem dient, ja, daar hebben we de laatste dagen een beetje over gesproken. Als je iemand dient, echt dient, als je echt iemand helemaal dient, dan ga je denken aan van ja, wat vindt die persoon waardevol? Wat vindt die persoon belangrijk? Ja. En omdat je dan je helemaal afstemt op wat belangrijk is voor die persoon, dan worden de prioriteiten van die persoon voor jou ook belangrijk. En op die manier begin je dezelfde mentaliteit te ontwikkelen als die persoon. En zo krijgt de toegewijde dezelfde kwaliteiten als Krishna. Automatisch. Ja. Omdat hij zich helemaal afstemt op het tevreden stellen van Krishna. En dat hij wat Krishna belangrijk vindt, dat is voor hem ook belangrijk, ja. Dat is de aard van toewijding. En daarom wordt in spiritueel leven automatisch ons bewustzijn groeit naar een hoger niveau. En automatisch. Krishna heeft een nobel karakter. Krishna is van nature gunstig gestemd naar iedereen toe. Kijk, de mens heeft net als het dier soms de neiging om een beetje kleinzielig te zijn. Net als een hond, weet je. Een hond, het kan zo tekeer gaan tegen een andere hond, weet je. Dat is gewoon ongelooflijk, ja. Je zou gewoon tegen die hond zeggen, kom op, laat dat beest nou even door de straat lopen. Wees nou niet zo vervelend, weet je. Je hoeft het niet zo moeilijk te doen. Hij loopt alleen maar door die straat heen, weet je. Kom op, zeg. Die straat is groot genoeg voor jou en hem. Nee, er valt niet te praten met zo'n hond. Ja? Zelfs als je in wat grovere termen het probeert, houd je kop. Ja, zelfs dat werkt niet, weet je. Je moet echt met grof geschut aankomen, wil je zo'n hond de mond snoeren. Soms letterlijk even de mond snoeren. Daar komt misschien ook de uitdrukking van vandaan. Want een hond, kun je je voorstellen, kun je nog de mond snoeren. Snoertje eromheen is waarschijnlijk de beste oplossing in sommige gevallen. Ik kan het me voorstellen. Ik heb het nooit gedaan, maar het is verleidelijk, moet ik zeggen. Kortom, we zien in mens en dier de neiging om elkaar af te blaffen. Ja? Prabhupada heeft vaak genoeg gesproken over het feit dat mensen leven als honden en katten. Ja? In deze wereld. Ja. En dat is een feit. Dat we dus net als honden en katten onze voorkeur hebben. Zeg van, nou, deze mensen vinden we aardig en die vinden we gewoon, die mogen er niet in de straat. Ja, dan worden geblaft enzovoort. Ja. Dus waar komt die afgunst vandaan? Het is iets, zit er heel diep in. Je ziet het al in kinderen. Ja? Kinderen hebben het al. Want dan is er bijvoorbeeld het fietsje, weet je wel. Het kind wil niet met zijn fietsje spelen. Heeft hij helemaal geen zin in. Het fietsje ligt daar gewoon in de gang. Maar komt er een ander kind aan het fietsje? Ho, 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 ho. Dan is het toch een drama, zeg. Niet te geloven. En dan moet je erbij als volwassene. Nou, kom op, hij mag toch ook wel even aan je fietsje komen. Wees niet zo kinderachtig, zeg je dan tegen het kind. Ja, je bent toch geen kind meer. Je kunt hem gerust even laten fietsen. Hè? Een beetje volwassener worden nou. Nou ja, op zo'n manier praat je tegen het jochie. En wie weet laat hij het buurjongetje wel heel even fietsen. Maar niet te lang hoor. Dan moet hij toch zijn fiets weer terug.
Mijn fiets.
Die kinderlijke neiging die manifesteert zich later op een meer subtiel niveau, maar dezelfde tendens is er nog steeds, weet je wel. Het elleboogje zit inmiddels wat eelt op. Het is met wat meer expert, elegant gebaar, zo wat minder opvallend. Even een klein duwtje, maar toch wel even zorgen dat we voorop staan. Ja? Dat ik was een keer in Nederland en er gebeurde iets de Nederlander niet gewend is. Namelijk, ik zat in de trein, dat kan gebeuren, en ineens ging het licht uit. Nou, ik zei ja, een storing, kan gebeuren, het licht gaat uit. Maar niet alleen het licht ging uit, de trein stopte gewoon. De trein, en ik denk van ja, het lijkt India wel zeg. De elektriciteit is uitgevallen hier. Ja? Dat is me wat, zeg. In Nederland, elektriciteit uitgevallen. Ja, ik heb jaren in India gewoond, ik ben eraan gewend. De elektriciteit valt uit. Nou, daar stonden we midden in het weiland. Ja? En het bleek dat er die dag in Centraal Nederland de grootste elektriciteitsstoring aan de gang was die ze sinds de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt. Nou, daar stonden we allemaal. En een hele volle trein, ja, een volle trein midden in het veld. Nou, de conducteuren liepen druk heen en weer met walkie-talkies, ja, en van alles en nog wat, ja, en aankondigingen. Ook niet meer over het luidsprekersysteem, maar gewoon zo van, ja, dames en heren, er is een kleine elektrische storing. Het kan wel even duren, want een derde van Nederland ligt plat. We weten nog niet precies wat de oorzaak ervan is, maar maakt u zich geen zorgen, er komen bussen. En op een gegeven moment, ja, we kijken ze uit het raam en zeggen, er komen bussen. Hoe gaan die bussen hier komen zo door het weiland heen, ja? Dus ze komen nog een keer langs en toen zeggen ze, ja, we moeten wel een stukje lopen tot waar de bussen kunnen komen. Nou, de hele trein, hè, de hele trein moesten zo'n 3 kilometer lopen, ja? Bagage, ja, mensen zeulen en zeur. Nou, en toen kwamen we aan bij de bussen en er waren maar 3 bussen. En ik heb nog nooit een groep Nederlanders ineens in een wilde horde Indiërs zien veranderen. Maar het was net India. Want in India, dan zie je dus bussen waar mensen gewoon, ze stormen erop af. En ze gooien hun bagage door de ramen heen. Ze duiken door het raam die bus in. Mensen klimmen op het dak. Mensen hangen achteraan de bus zoals hij wegrijdt. Nou, het was precies een Indische bus. Hè? Ze zaten er allemaal Oude dametjes werden onder de voet gelopen. Ja, jonge jongens waren de enigen die er nog in kwamen. Het werd een enorm gevecht, zeg. Ze vlogen allemaal die bus in. Er hing nog een stel aan de deur, aan het dak. Ze zaten erop. Nou, daar ging die, hoor. En dat was het, ja. Nou ja, ik denk van, net als in India, denk ik ook altijd van, nou, van mij mogen ze het hebben dan. Oké, gaan jullie dan maar. Veel goede reis. Met z'n allen. Dus wij bleven daar maar staan dan. En nou ja, er kwamen naderhand nog wel meer bussen, dus uiteindelijk lukte het nog wel. Maar het was heel interessant om te zien hoe eigenlijk dat laagje beschaving, hè, wat je dus meestal in Europa zo ziet, waar iedereen zo heel keurig in ons land is, dat dat ineens verdwenen was. En dat er gewoon dat diezelfde sfeer uitkwam van iedereen voor, ieder voor zich. Ja. De ieder voor zich tendens is natuurlijk het fundamentele probleem van materieel bewustzijn. Ja. Een hele wereld waar ieder voor zich bezig is, is precies wat we zien. Daarom gaat gewoon langzaam maar zeker de hele planeet naar de maan. Ja? Ja, de hele planeet, er blijft niets van over. Ze hadden zo'n poster vroeger van planeet Aarde. En daar stond er zoiets onder als oost, west, thuis, best. En er was een mooi huisje op planeet Aarde met een tuintje en weer een boompje en huisdieren en alles erbij. Het enige probleem was dat planeet Aarde, er was niet veel, het was niet rond meer. Het was nog een soort brok en de rest was er al afgevallen. Ja? Nou ja, daar zijn we natuurlijk wel mee bezig op dit moment. Ja, gewoon afgraven, langzaam maar zeker graven we de hele aarde van onder ons weg. Nu denk je natuurlijk van ja, het is misschien wat overdreven, maar toch, Srimad Bhagavatam vertelt ons dat als we de benzine blijven pompen uit de aarde, dat de aarde dan uit zijn baan zal vallen, uiteindelijk. Ja, nou ja, hebben we daar wel eens over nagedacht. Een ander interessant gegeven van Srimad Bhagavatam is dat er wordt beschreven dat de aarde niet zomaar een doodstuk steen is, maar dat het een levend wezen is. Daar hebben ze ook nog nooit bij stilgestaan. Die heren wetenschappers hebben heel wat dingen bedacht, maar dat hebben ze nog net niet bedacht. Dat wie weet is de aarde wel een levend wezen. In dat geval kun je goed voorstellen als op onze huid er gewoon allerlei boortorentjes neergezet worden, dat we op een gegeven moment toch eens eventjes gaan schudden. Ja? Dan denk je van, eraf die rommel. Niet? Kortom, we kunnen nog het een en ander verwachten. Ja, als we zo doorgaan. Dat komt omdat we eigenlijk begonnen zijn als grotbewoner, wordt er gezegd, met het grote experiment. Als grotbewoner hebben we op een gegeven moment met onze vuurstenen een vuurtje weten te maken. En bij de flakkerende vlammen van dat vuurtje hebben we grottekeningen gemaakt en kregen we toch een beetje een beeld van de werkelijkheid. Ja. Nou, sinds die tijd hebben we natuurlijk heel wat vooruitgang gemaakt en we hebben onze faciliteiten behoorlijk verbeterd. En tegenwoordig zitten we achter het glas en kijken we naar buiten en zetten de thermostaat wat hoger en zeggen van het is bar en boos daar buiten, is het niet? Kortom, de vooruitgang is indrukwekkend die we gemaakt hebben. Ja. Maar uiteindelijk, ja, als we denken aan die grotbewoner, dan denken we aan een soort primitief wezen die weinig kennis had. En dan kijken wij als moderne mens daarnaar met een soort nostalgisch mededogen van ach, de stakker. Die leefde daar in zijn dierenvel. Hij wist niet beter. Het was ook nog niet helemaal volledig volgroeid menselijk wezen. We zijn inmiddels wel wat verder ontwikkeld, is het niet? Ja, zo kijken we daarnaar. Naar onze primitieve voorvader. En zwelgen dan in onze eigen trots hoezeer we nu wel niet ontwikkeld zijn als de mensheid. We staan op de piek van onze beschaving. Ja. Natuurlijk. Die grotbewoner, die wist een heleboel dingen waar wij totaal geen verstand van hadden. Ja, dat zien we aan de Flintstones, om maar een voorbeeld te noemen. Kortom, de kennis die we nu hebben, ja, nu weet iedereen hoe een computer werkt. Maar als we het bos ingestuurd worden om wat kruiden te plukken, dan kijken we zo van ja, tenminste, de meeste mensen. Sommigen weten nog wel wat, maar bij mij gaat het niet veel verder dan brandnetels, moet ik zeggen. Dat is het enige wat ik kan herkennen. Ja, het brandt. Dat is dan duidelijk. Dat is wel een hechte brandnetel. Dat is het enige waar ik zeker van ben. Alles sta ik voor met mijn biologieboek en dan probeer ik dat. Ze stuurden ons vroeger het woud in, ja, de heuvels in met zo'n boek, weet je. En dan moet je gewoon de planten opzoeken die je daar vindt in dat boek. Het is een systeem, lobvormige blaadjes, ja, categorie lobvormige blaadjes, ja. Besjes, ja, zit erbij. Toorns, ja, zit erbij. Dan is dit een, en ik heb een hele lange Latijnse naam. Ja, nou, ik vond dat iets, weet je wel. Dat was iets voor mij. Oh, jongen, daar ben ik wel voor gezakt, hoor. Dat heb ik niet gehaald, helaas. Dat is niet gelukt. Daar stond ik, ja. Het is groen, dacht ik meestal. Groen is het wel, ja. Verder kwam ik niet. Maar brandnetels wil nog lukken. Ja, kortom, hier staan we als moderne mens, vervreemd van de natuur. Vervreemd van onszelf. En met de kennis die we gemaakt hebben in vooruitgang, zijn we tegelijkertijd zoveel dingen kwijt. Zoveel dingen zijn we verloren. We hebben geen idee meer van. Ja. Dus ja, we zijn hier, we leven nog steeds in het duister. Onze grotbewoner leefde in het duister. En we leven nog steeds in het duister. We weten eigenlijk nog steeds niet waar het allemaal om draait. Zijn we alleen in het universum? Of is er daar iets daarbuiten? Tja, en dan de televisie maakt er weer iets van, weet je. Zo had je vroeger Twilight Zone. En dat was wel intens hoor. Dan hadden ze op een gegeven moment een stel buitenaardse wezens. Die hadden hele hoge hoofden. En die kwamen daar op planeet aarde met vriendschappelijke bedoelingen. En op een gegeven moment namen ze bewoners van aarde mee om hun planeet te bezoeken. Maar het bleek dat ze eigenlijk meenamen als voedsel. Ja, want ja, vanuit hun standpunt bekeken waren wij een soort dieren. Ja. Ja. Dus ja, waarom geen voedsel? Ja, het was een aardig filmpje. Ik kan me nog herinneren. Ik heb er een paar, ik was nog klein toen ik het zag. Ik heb er een paar nachten niet voor kunnen slapen. die dingen die we zien, dat we nog steeds niet weten wat er gebeurt. We leven nog steeds in onwetendheid. We zijn als het ware in duisternis en we proberen langzaam ons kennisveld te vergroten. Maar uiteindelijk zijn we nog steeds niet aan de grenzen gekomen. We hebben een klein kringetje waar we iets van weten en dan daarbuiten is het donker en weten we niet wat er gebeurt. Ja. Dat is eigenlijk onze positie. Nou, dit hele verhaal heeft zijn waarde om ons iets nederiger te maken. Om een beetje inzicht te geven dat we eigenlijk niet zoveel weten. En daarom dat er een noodzaak is voor kennis. Ja. Bhagavad Gita geeft ons een totaalbeeld. Een beeld van het universum. Een beeld van wat er bestaat buiten het universum. Ja. Een beeld van de tijdelijke wereld. Een beeld van de eeuwige wereld. Het geeft ons eigenlijk inzicht in al die dingen. En daarom brengt Bhagavad Gita eigenlijk alle elementen van het leven in kaart. Waardoor we niet alleen maar meer kijken van ons eigen vakje op het schaakbord, maar weer waar we van bovenaf het hele schaakbord kunnen overzien. Ja. We kijken in de Bhagavad Gita, wat er gebeurt, is dat Arjuna, die is helemaal verward. En die weet eigenlijk niet meer hoe het is. En Krishna, die geeft hem het goddelijk standpunt. Die geeft hem een goddelijke visie. En vanuit dat goddelijk standpunt ziet hij ineens alles in een breder perspectief van de eeuwigheid. Want op het goddelijk niveau bestaat alles in de eeuwigheid. Dus ineens, als Arjuna de werkelijkheid gaat bekijken vanuit een goddelijk standpunt, ziet hij het vanuit de eeuwigheid. Ja, en dan ineens krijgt alles een heel ander perspectief. Ja. Sta je middenin op het schaakbord, dan zie je gewoon waar al die stukken staan. Het paard komt er dichtbij me in de buurt, nog een paar sprongen. Hij heeft me, ja, die loper zit erachter, kijk uit, ja, zet een toren daarvoor, ja, enzovoort. Even dekken, ja, hou je gedekt, hou je gedijst, ja, dat is het materiële leven, ja, als je staat op je eigen vakje. Maar kijk je boven neer op het schaakbord, vanuit een breder perspectief, kijken we op deze wereld vanuit een goddelijk perspectief, vanuit het perspectief van de eeuwigheid, ja, dan ineens krijgt alles een ander waardeoordeel. Ja. Kijken we gewoon naar deze wereld vanuit de eeuwigheid, ach, dan gaat het er even anders uitzien. En dat is eigenlijk waar Bhagavad Gita begint. Ja. Het geeft ons even een schets van de situatie van Kurukshetra en dan in hoofdstuk 2, daar begint het. Ja. En onmiddellijk geeft Krishna Arjuna dat perspectief van de eeuwigheid. En daarom worden al zijn waarden herzien in de Bhagavad Gita. Dus de Bhagavad Gita is een middel, er is kennis waardoor we onze waarden kunnen herzien. En dat we al die tijdelijke dingen in deze wereld eens gaan beschouwen vanuit het perspectief van de eeuwigheid. En ja, dan zien we wat de waarde ervan is. En eeuwigheid betekent Krishna en alles in relatie met Krishna. De ziel en niet het lichaam, lichaam tijdelijk. Dan begrijpen we wat er belangrijk is in het leven en wat er niet belangrijk is in het leven. Als we dan begrijpen dat uiteindelijk Krishna belangrijk is in het leven en we stoppen onze energie erin om Krishna tevreden te stellen, dan kunnen we beginnen we automatisch allerlei transcendentale kwaliteiten te ontwikkelen. Dan ontwikkelen we namelijk een tevredenheid die niet meer afhankelijk is van uiterlijke dingen, maar die afhankelijk is van Krishna. En Krishna blijft. Kijk, maak je tevredenheid afhankelijk van een Mercedes, ja, na een tijdje dan is hij niet zo mooi meer. Zit er een krasje op. Na een tijdje dan, ja, wordt hij toch ouder en ouder en ouder. Ja. En dat is maar één voorbeeld. Ja. Maar als je het geluk afhankelijk maakt van Krishna, Krishna blijft. Dan blijft het geluk ook. En dan komen we tot een punt waar we altijd tevreden zijn. Dat is Krishna bewustzijn. Ja. Dat is de perfectie van bestaan. Oké, hiermede eindig ik het betoog voor vandaag. En als er dan vragen zijn, dan ga ik proberen te beantwoorden. Ja. Hoe moeten we dan verschillende boodschappers? Wat voor soort boodschappers heb je het over? Ja. Wanneer komen er verschillende persoonlijkheden met bovenzinnelijke kennis? Er komen altijd mensen met spirituele kennis in verschillende landen, verschillende plaatsen, met een verschillende boodschap. Dat is altijd een boodschap naar plaats, tijd en omstandigheden, naar wat de mensen aankunnen. Maar de Bhagavad Gita is niet een zodanige boodschap. De Bhagavad Gita is geen stap op de weg. De Bhagavad Gita beschrijft het doel. We kunnen ons dat eenvoudig voorstellen, dat als we op het perron staan in het station en we geven iedereen een stukje papier en een pen, het is een opdracht vandaag, we moeten allemaal even opschrijven hoe die trein eruit ziet. Nou, iedereen pent erop los. In België is hij rood, dus we beginnen te beschrijven. Wat is de trein? Nou, wat zou je erop zetten? Het is een voertuig. Het is lang, rood in kleur. Zitten veel ramen aan, maakt een hoop lawaai. Nou, een aantal dingen kun je opschrijven. Ja, dan wat staat er op iemand anders zijn briefje? Ja, die is in gedachten de trein ingegaan. En die heeft erop geschreven, er zitten allerlei banken in. En zo. Ja, en zo zie je dat hij heeft een heel ander aspect beschreven. En zo heeft iedereen een beschrijving gegeven. Sommige dingen komen overeen en sommige dingen verschillen. Ja. En dan, ach, we hebben het ook niet allemaal even helemaal goed gezien. Sommigen hebben ook het een beetje anders gezien dan anderen. Sommigen zeggen, hij had 4 koplampen. En anderen zeggen, nee, had er 6. Ja. En ja, zo komen er ook wel wat verschillen in de getuigenissen enzovoort. Maar uiteindelijk, als er een publicatie is van de spoorwegen zelf, ja, die hebben natuurlijk alles. Tot elk schroefje hebben ze nog ergens beschreven. Weet je, ze hebben bouwtekeningen, technische bouwtekeningen, alles staat erop. Die kunnen je gewoon echt nauwkeurig tot in de fijnste details uitleggen wat de trein is. Goed, de Veda's. Die zijn die beschrijving, die zeer nauwkeurige, gedetailleerde beschrijving. En dan hebben we allerlei andere getuigenissen. Dus soms komen er boodschappers die komen, die vertegenwoordigen een visie. Dat heeft te maken met het snelle rapportje wat er even geschreven is over de spirituele situatie. Ja? En dan af en toe, dan komt er een boodschapper van Vedische kennis, die geeft je dan echt de wetenschap der zelfrealisatie. Ja? Radje Vidya. De wetenschap der zelfrealisatie. Ja? Nog iemand? Nee? Ja. Nou, er zijn natuurlijk allerlei levende wezens zijn overal aanwezig. Niet alleen, er wordt gezegd, er zijn zelfs levende wezens in stenen. Niet elke steen, maar een aantal, er zijn stenen waar levende wezens in zitten. Er zitten zelfs levende wezens in bergen. Ja? Dus een berg leeft ook. Ja? Zo leeft er heel wat meer nog dan we dachten. Ja? Niet alleen bomen, maar zelfs een aantal stenen leven. Een aantal edelstenen vaak hebben leven. Ja. En zo wordt er gezegd dat zelfs planeten, zelfs de aarde, heeft dan leven. En daar is ook bewustzijn in aanwezig. Ja. En dat moet dus ook niet onderschat worden. Zo is er veel meer bewustzijn rondom ons dan we denken. Ja. Kijk, de neiging is om dingen te zien als dode dingen enzovoort. Maar, en in al die levensvormen is een ziel aanwezig. Ja. Niet zoals in sommige kringen beweerd wordt, alleen mensen hebben een ziel en dieren niet. Ja. Dat is natuurlijk gemakshalve. Dus als je honger hebt, dan kom je op zo'n filosofie. Ja, maar als we zo kijken naar die dieren, dan hebben ze toch dezelfde neiging als wij. En dat is alles wat ik ervan weet. Verder weet ik, staat er ook niet zoveel meer over beschreven. Planeten zijn altijd halfgoden. Ja, die worden vertegenwoordigd door halfgoden. Ja, ja, Bhumi vertegenwoordigt dan de aarde. Dus ze hebben een deity die dan de persoonlijke deity is van de aarde. Maar hoe dat dan relateert aan het levend wezen de aarde, moet je ook niet precies aan mij vragen hoe dat technisch nou werkt. Weet je. Hoe is Bhumi tegelijkertijd de aarde en hoe kan Bhumi soms de vorm van een koe aannemen enzovoort. Die dingen, het waarom daarvan is zoiets van waarom zijn de bananen krom en dit is nog ingewikkelder dan waarom bananen krom zijn. En dat vind ik ook knap ingewikkeld, dus daar kom ik niet uit hoor. Het is zo, en zo staat het beschreven. Maar het is niet helemaal uitgelegd, nou, van hoe en wat. Ja. Op welke partij moet je stemmen? Maak er een feest van. Maak er iets moois van. In feite Is politiek voor ons niet zo belangrijk als we er niet iets door kunnen bereiken. Ja. Kijk, als we één stem hebben, ja, een paar stemmen, ja, wat zullen die paar stemmen voor verschil maken? Dan zijn we niet zo geïnteresseerd in politiek. Maar in een plaats waar onze stem nou echt wat gewicht in de schaal kan leggen, bijvoorbeeld in India weet ik wel, dan zijn er kleine dorpjes en als er dan een hoop Hare Krishna stemmen in dat dorpje, dan kunnen we de gemeenteraad beïnvloeden bijvoorbeeld. Dan heeft het zin om te stemmen. Maar ach, in nationale verkiezingen, wat zal een Hare Krishna stemmen? Ja? Iemand die sympathisant is van Hare Krishna, wat moet die stemmen? Nou ja, wat je leuk vindt. Het zal echt geen verschil maken in de regering. Kortom, ik ga helemaal niet stemmen. Ik gebruik mijn stem liever om over Krishna te praten. Ja, ik vind de verspilling van tijd in de huidige situatie. Maar als op een gegeven moment een heleboel mensen gaan stemmen op de Krishna-partij, dan stem ik mee. Ja, dan ga ik stemmen. Maar op het ogenblik is er niet veel voor mij om op te stemmen. Wat is in deze tijd de methode om tot zelfrealisatie te komen? Wat denk jij daarvan? En waarom? Hij zegt het chanten van de heilige namen. En waarom zou dat zo zijn? Ja, de heilige naam is Krishna zelf. Hij is aanwezig in zijn naam. En in dit tijdperk is er een speciale zegen van Chaitanya Mahaprabhu, die rust op het chanten van de heilige naam. Hij maakt het gewoon makkelijker. Ja? Op zich, door het chanten van de heilige naam, wordt het hart gezuiverd. Maar omdat in dit tijdperk Chaitanya Mahaprabhu helpt bij die zuivering, gaat het nog sneller en nog gemakkelijker dan in andere tijdperken. Daarom is het nu het middel bij uitstek om tot zelfverwerking te komen. Het chanten van de Hare Krishna Mahamantra. En dat gaan we dan maar even doen, denk ik, als het volgende onderdeel van het programma. Aangezien we, ja, dit is dan de eindconclusie van vandaag. En dan gaan we daarna met de conclusie van het programma verder. Dat is dan de Prasadam. Iedereen, hartelijk dank voor de aandacht. Hare Krishna.